en dan nu. De Donderdagdate met Frank Ruiters. Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel good muziek.
De Donderdagdate.
Jeopardy, onze liefde is in gevaar, maar maak je geen zorgen. Dat zit wel goed hoor. Goed dat je er bent, hé. Dit is hem weer, de donderdagdate, onze vaste afspraak.
Frank Ruiters!
Ja, goed dat je er bent, want dit is hem dus.
De donderdagdate!
2 uur lang en dat betekent genieten van feel good muziek, maar ook interviews over gezond leven en gezondheidsnieuws. Met straks als eerste Jukkelen Zwaan van HealthyLife.nl over dankbaarheid. Evert Berkelaar, hij weet heel veel over de paleo-voedingspatroon en de leefwijze van onze oerouders. In het tweede uur orthomoleculair voedingsdeskundige Cindy de Waard. Zij gaat in op de meest voorkomende voedingsintoleranties. En Yvonne van Sticht, orthomoleculair therapeut, belicht de andere oorzaken achter lipodeem. Ja, en verder dus lekkere feel-good muziek. Dat betekent, ga er maar goed voor zitten en gewoon genieten.
De donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
Goed dat je erbij bent. Want wat vind je van deze? Dit is Janet Jackson.
Dick Dunderdag Date. Frank Reuters.
Dit is Jukkelen Zwaan.
Hey Jukkelen.
Ah, goedenavond.
Leuk dat je er weer bent. Vanavond wil jij ingaan op dankbaarheid. Het is altijd goed om, volgens mij vooral voordat je gaat slapen, even stil te staan bij de drie dingen waarvoor je dankbaar bent. Wat brengt dat met zich mee?
Ja, nou, dat is inderdaad een van de vele oefeningen die je kunt doen om je dankbaarheid te verhogen. Want er is recent een studie uitgekomen. Daarop blijkt dat het voelen van dankbaarheid toch wel heel gunstig is voor onze gezondheid. Je wordt tevredener over je leven en het werkt tegen depressie. Het blijkt volgens onderzoek dat lichaam en geest nauw met elkaar zijn verbonden. En dat ook de amygdala, dat is zeg maar een soort gebied in de hersenen. Nou, daar weet jij als psycholoog natuurlijk alles van. Maar die kan een soort luchtalarm kan eraf gaan. Dan krijg je een soort van paniekstaat. Hè. De overlevingsstand komt dan naar voren. En dat is niet goed voor ons lichaam. Want het brein kan minder goed functioneren en er ontstaan dan meer ontstekingsprocessen. Dus als je juist dankbaarheid voelt, dan kalmeert de amygdala. En dan zie je dus ook een afname van de ontstekingsmarkers in het bloed. Dus daardoor zien onderzoekers ook weer een gunstiger verloop met mensen met hartproblemen. Maar ook de slaap kan verbeteren, het immuunsysteem wordt sterker en het cardiovasculaire stelsel gaat erop vooruit. Nou, wat is voor jou dankbaarheid, Frank?
Voor mij, dat lijkt me gewoon stilstaan bij wat in jouw leven heel mooi is. Bijvoorbeeld dat je toch vrienden hebt of familie die er voor je zijn of dat je dingen hebt mogen meemaken op een dag.
Ja,
het zijn kleine dingen soms waar je heel dankbaar voor kunt zijn.
Ja, vind ik hele mooie. Ja, officieel wordt geclassificeerd als een gevoel van waardering voor hetgeen wat belangrijk voor jou is en wat betekenis heeft. En want als je toch bewust bent van wat je allemaal hebt, dan verschuift de aandacht van wat je niet hebt. Want vaak zijn we gefocust op wat we allemaal niet hebben. Terwijl eigenlijk hebben we hartstikke veel. We hebben echt heel erg veel. Alleen het probleem is, en dat is wel een interessant verschijnsel, dat heet hedonistische adaptatie. Heb je alles van gehoord?
Nee, hedonistisch natuurlijk wel, maar adaptatie, eventjes die combinatie niet. Nee.
Ja, het is een fenomeen dat je ontzettend snel als mens went aan bepaalde omstandigheden. Okay. Er is een bekend spreekwoord, dat heet een gezond mens heeft 1000 wensen en een ziek mens slechts 1. Hm. Iedereen heeft ongelooflijk veel wensen, maar als je helemaal ziek bent, dan zie je opeens het belang in van een gezondheid.
Zeker. Alles komt
er zijn bijvoorbeeld mensen die de loterij winnen. Het blijkt dat die na een jaar over het algemeen weer op een oude geluksniveau zitten. En zelfs als mensen een ongeluk krijgen en daardoor invalide raken, zijn ze na een jaar meestal ook wel weer redelijk op een oude geluksniveau. Niet helemaal, maar bijna volgens de onderzoekers. Dus we keren altijd weer terug naar een soort van nulpunt. En nou ligt dat nulpunt bij iedereen wel verschillend hoor. Dat is dan wel weer zo. Maar je kan het vergelijken met een douche. Dus dan ga je lekker of een bad bijvoorbeeld. Misschien ken je dat wel. Dan in de winter is het koud. Ga je lekker onder de warme douche staan. Mm-hmm. Op een gegeven moment is de douche niet warm meer. Dan moet je hem nog heter zetten. En nog heter en nog heter. Op een gegeven moment sta je bijna onder kokend water. Ken je dat?
Ja, dat is een bijzonder verschijnsel inderdaad.
Herkenbaar. Ja, nou, dat is een beetje gewoon die hedonistische adaptatie. En die staat dus dankbaarheid in de weg. En dan is de vraag van wat kunnen we doen om die hedonistische adaptatie tegen te gaan? Maar hoe kunnen we het geluk vasthouden? Nou, en daarvoor zijn er een aantal dankbaarheidsoefeningen. Nou, jij noemde er net al eentje, hè, dat als je in bed ligt, dat je even terugkijkt. En jij zegt dan kijken van drie dingen, noem drie dingen op aan jezelf van waar je blij voor bent op die dag. En ik vind het een hele mooie oefening, ik doe mezelf regelmatig en dat blijkt. Ook in slechte dagen is dat er altijd wel weer wat in zit. Het kan gewoon iets kleins zijn. Een vreemdeling op de straat die eventjes naar je lacht of zo. Of een cashier die even vriendelijk was. Het kunnen kleine dingen zijn. Maar mij geeft het sowieso altijd wel een goed gevoel.
Ja,
maar er zijn meer van die oefeningen hoor. Bijvoorbeeld een dankbaarheidsoefening. Hè? Dus je moet gewoon dagelijks in een schriftje schrijven waar je dankbaar voor bent. Het kunnen natuurlijk grootste dingen zijn. Het kunnen ook kleine dingen zijn. Ja, andere mensen vinden het leuk om een visuele moodboard te maken. Dus dat is meer iets voor mensen die visueel zijn ingesteld. Dan kun je lekker foto's of knipsels op een bord plakken waar je dankbaar voor bent. Als je dan even niet goed voelt, kun je dan daar even een blik op werpen. Nou, je hebt ook mensen die vinden het leuk om een dankbaarheidspot te maken. Dan kun je allerlei positieve gebeurtenissen of zaken waar je dankbaar voor bent, kun je op een briefje schrijven en dat in een pot doen, met allemaal briefjes. En als je eventjes een off day hebt, dan kun je daarin grabbelen en dan even kijken waar je dan nog dankbaar voor bent, als soort van herinnering. Wat ook goed werkt, is natuurlijk delen van dankbaarheid. Dus tegen elkaar vertellen waar je blij voor bent in het leven.
Ja, mooi.
Ja, is er in jouw leven iets waar je blij voor bent?
Nou ja, wat ik net zei eigenlijk. Hè? Dus familie, vrienden, de dingen die je inderdaad mocht meemaken op een dag die heel mooi zijn. Het kunnen hele kleine dingen zijn die kostbaar zijn, waardevol. En waar je eigenlijk normaal gesproken niet bij stilstaat, vind ik.
Ja, want je went er zo snel aan. Maar als iets wegvalt. Ik heb bijvoorbeeld meegemaakt dat mijn beide ouders zijn ernstig ziek geweest. Ze zijn nu weer bovenop gelukkig. Maar door dat moment heb ik wel gezien van, het is dus heel fragiel het leven. En nou zoek ik ze ook vaker op. Ik heb toevallig net vandaag een afspraak gemaakt met mijn vader om lekker volgende week samen weer te gaan eten.
Oh, leuk.
Dus dat is ook weer iets, je raakt erdoor bewust. En ik, wacht even, het is niet altijd vanzelfsprekend. En die vanzelfsprekendheid, dat niet alles is vanzelfsprekend in het leven. En als je daar bewust van wordt, dan creëert automatisch dankbaarheid. Dat vind ik zelf wel een hele goede oefening. Ja, en vervolgens heb je ook nog een dankbaarheidsmeditatie. Hè? Dus, en dat kun je trouwens overigens ook op internet, als je gaat zoeken naar dankbaarheidsmeditatie in Google, vind je ook een aantal begeleide meditaties met zo'n stem. En er zijn er verschillende, hoor. Ja, de ene, het is maar net wat je prettig vindt. Soms dan hoor ik die stem, denk ik, hier komt niet van in de ontspanning. En soms denk ik, dit is fantastisch. Dus ik zou zeggen, kijk even een aantal van die dankbaarheidsmeditaties. Bekijk eens een aantal op internet. Ja, dan misschien vind je er eentje. En die helpt jou om tot rust te komen en ook om meer dankbaarheid te krijgen.
Mm. Ja, mooi. En pas jij het zelf toe, Jukle?
Nou ja, ik mediteer de laatste tijd wat minder in verband met onze kleine, die veel tijd vraagt. Daarvoor mediteerde ik wel regelmatig. Maar ik doe meer de dankbaarheidsoefening voor het slapen gaan, wat je ook zegt. Hè. Dat is iets wat ik zelf heel prettig vind.
Zo te doen.
Of gewoon als ik eventjes lekker rustig op een bankje zit in het park of zo, dan in mijn mind gaat er even langs. Soms heb ik ook eens van, ik voel me toch even minder. Nou, dan doe ik ook de oefening. En dat, bij mij helpt het wel.
Eigenlijk is bidden ook een soort dankbaarheidsoefening. Hè? Dat je toch dankbaar bent. Dan spreek je met God dan van wat je hebt meegemaakt. Of deze dag. Of wat er in je leven is.
En je hebt heel veel vormen van gebed. En je hebt er ook een aantal bij die ook meer lijken op de dankbaarheidsoefening. Zeker, ja.
Nou, mooie dingen om toe te passen in je leven, omdat je niet alleen maar dat je de amygdala rustig maakt, maar gewoon sowieso, het is goed voor je gezondheid. Maar ook om te voorkomen dat je steeds maar ontevreden wordt. Hè? Dat je een beetje terug naar de basis, wat je net zei, van dat je ook weer kan genieten van dingen als je ook stilstaat bij wat je hebt. En dan maak je het allemaal weer bijzonder in plaats van zo gewoon.
Precies, zeker. Mooi gezegd. Ja, we hebben het meestal over de invloed van voedsel op onze gezondheid. Maar wat is voedsel voor je mind is ook heel belangrijk. Dus ook je mindset en dat kan ook een enorme invloed hebben op je gezondheid. Dus ik dacht, het is toch een mooi onderwerp om ook even te bespreken.
Zeker, goed. Hartelijk dank daarvoor, Jukle. En we gaan het proberen toe te passen. Als het niet lukt, is het natuurlijk ook goed, want niks moet. Maar we gaan het gewoon proberen.
Klopt, zeker. Graag gedaan en tot de volgende keer.
Zeker, tot later en fijne avond. Hè.
I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing. 'Cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without the
I've often wondered, how did it all start? Who found out that nothing can capture a heart like a melody can? Well, whoever it was, I'm a fan. So I say thank you for the music, the songs I'm singing.
Pas nog gedraaid, maar dit sluit zo mooi aan bij het verhaal van Juklen. Abba ook met een dankbaarheidswens. Thank you for the music. Leuk, hè?
Donderdag date met gezondheidsnieuws. Donderdag date met gezondheidsnieuws. Donderdag date met gezondheidsnieuws.
Gezondheidsnieuws. Ja, ook daar kun je blij om zijn. Ik heb maar één berichtje en dat is van Ergogenics. Een hoge inname van zuivel verhoogt misschien de kans op depressie. Maar dat geldt alleen maar voor de niet-gefermenteerde vormen van zuivel. Gefermenteerde zuivelvarianten zijn bijvoorbeeld yoghurt, karnemelk en kefir. En die verlagen de kans op depressie waarschijnlijk. Dat komt uit een onderzoek van Australische epidemiologen verbonden aan de Deakin University. Die hebben de gegevens gezien van 2603 Finse mannen. Het gaat over een studie die begon in de jaren 80 en die mensen zijn 26 jaar gevolgd. Ja, er werd bijgehouden wat die mannen allemaal aten en zo wisten ze ook de precieze inname van zuivel. Ze maakten toen een onderscheid tussen niet gefermenteerde zuivel, melk en vla en dus de gefermenteerde vormen karnemelk, yoghurt, kefir en kaas. De mannen met de hoogste inname van niet gefermenteerde zuivel hadden 2 keer meer kans op depressie dan de mannen met de laagste inname van niet gefermenteerde zuivel. Ja, ze hebben ook gekeken wat zijn nu verklaringen voor dit verband. Nou, eentje is dat niet gefermenteerde zuivel lactose bevat en galactose. Ja, en die soorten suiker zouden verouderingsprocessen versnellen en misschien zelfs hersencellen beschadigen. Nou, is ook nog een ander eiwit verdacht in gewone zuivel, dat is caseïne. Dat verandert in het lichaam in het peptide beta-casomorfin 7. En sommige voedingswetenschappers die denken dat dat BCM 7 ook de hersenen kan beschadigen. Nou, niet helemaal zeker dus, maar dat betekent dus dat er een pleidooi is voor niet het wel gefermenteerde zuivel. Het fermentatieproces knipt die eiwitten op in kleinere stukjes. En dan zijn ze niet meer schadelijk voor de hersenen. En juist goed. Nou, straks toch heel veel meer over het oerdieet met Evert Berkelaar. Even een slechte gewoonte. Shabdoeba. We hebben het heel vaak over goede gewoontes, maar Jenny Burton die zegt, er is één hele slechte. Dat ben jij. Haar slechte liefde. Ze kan niet van hem afblijven. En denk de hele dag aan hen, denk ik. Dit is er hoor. Haar verhaal. Dit is Jenny Burton.
There's no reason for me to talk to you except that.
Donderdagdate is Gezondheidsnieuwsradio.
Dan nu Evert Berkelaar, voedingsdeskundige, personal trainer en paleo-expert. Evert, welkom in het programma.
Dankjewel, Frank.
Kun je ons wat meer vertellen over de precieze kenmerken? Wat is nou paleo-voeding? Dus zeg maar leven zoals onze oerouders deden. Wat is daar kenmerkend aan en wat zijn de voordelen of nadelen?
Dat kan ik zeker. De kenmerken zijn eigenlijk dat je de voeding baseert op datgene dat onze voorouders aten in het stenen tijdperk. En paleolithisch tijdperk, vandaar dat is eigenlijk stenen tijdperk, vandaar de naam paleo dieet. Wat at men vroeger? Ja, wat de natuur bood. Dus het was en seizoensgebonden. Nou, dat stukje laten we in de praktijk vaak een klein beetje los. Maar in ieder geval, het heel simpel komt het neer op vooral groente en fruit, vlees en vis, noten en zaden. En natuurlijk hebben wij daar wat modernere voedingsmiddelen aan toegevoegd, zoals bijvoorbeeld een olie. En dan zou een jagerverzamelaar zou nooit olijfolie eten. Maar dat zouden wij wel kunnen, omdat we daarover kunnen beschikken. En zo hebben wij dus een aantal, dat noem ik dan neolithische voeding. Dus nieuwe voedingsmiddelen, toch wat toegevoegd. Maar het is toch een beetje dat wij denken vanuit de evolutie. Wat at men vroeger? Wat past bij mijn lijf? En dat stop ik in mijn mond. Dat is het heel kort. En dat kan je uitbreiden naarmate jouw tolerantie, jouw individuele tolerantie voor bepaalde voedingsmiddelen, zoals peulvruchten en zuivel, die men vroeger niet at. Misschien ben je daar heel tolerant voor en zou je dat wel kunnen eten. Graan, dat is dan een van de grote ontbrekers eigenlijk in het paleo-dieet. Daar zou je ook over kunnen discussiëren, want de laatste literatuur geeft toch aan dat onze voorouders langer dan wij dachten, ook al wel granen aten, maar in ieder geval erg weinig en niet het soort tarwe dat wij nou kunnen beschikken, laat maar zeggen.
Weet je dan welke soort zij aten? Is dat dan spelt of haver of toch iets anders?
Dat noemen ze dan einkorn. Dat is inderdaad een soort spelt, maar dat is wel zo oud, laat maar zeggen. Dat lijkt ook niet meer op het moderne spelt. En kijk, er zijn dus in een grot zijn er resten gevonden van een vuurtje met daarbij wat resten van granen. En omdat het in een grot is, moet het haast wel aangestoken zijn. En is het dus de theorie van het was blikseminslag of zo, dat gaat niet op in die grot. Dus er is mee gewerkt, al lang voor de landbouwrevolutie. En in zo rond de eeuwwisseling, rond 2000, dachten de wetenschappers voornamelijk dat onze voorouders voor de landbouwrevolutie geen graan aten. Nou, dat moeten we dus een klein beetje nuanceren, maar waarschijnlijk was het toch een soort van luxe voeding, wat je maar zeer beperkt kon eten. Zeer, zeer weinig at eigenlijk. En het is niet logisch dat wij daarop zijn aangepast, want daarvoor was de inname gewoon veel te weinig frequent.
Ja, terwijl wij nu eten waarschijnlijk, het gros van de Nederlanders eet vooral granen, dus heel veel brood. Misschien ook bij het avondeten, misschien macaroni en pasta en zo.
Ja. Klopt. Dus het eigenlijk zou, wat voor mij belangrijk is, wat ik ook bij mijn klanten probeer te bereiken, is niet per se dat zij identiek eten zoals de oermens at, want dat kan ook niet. Maar kijk, in plaats van dat je nu 80% van de voeding haalt uit de voeding die we vroeger niet aten, doe het dan nu andersom. Ga 80% eten volgens de voeding die we vroeger aten en hou je nog 20% over in veel gevallen voor hele leuke dingen.
Ja. Want zuivel noemde jij niet bij dat eerste rijtje, hè, van wat is typisch kenmerkend paleovoeding.
Ja.
Weet jij vanaf welke tijdperk ging men wel melk en gefermenteerde melk drinken?
Nou, dat is waarschijnlijk zo'n beetje 6000 jaar geleden. En de landbouwrevolutie was 10.000 jaar geleden. Dus we eten zo'n 10.000 jaar eten wij zo'n beetje graanproducten in grote hoeveelheden. En dus slechts enkele generaties, hè, want als je dat dan deelt door 30 generaties, dan zijn dat maar zo'n kleine 200 generaties menselijke voorouders heeft zuivel gegeten. Hè. Dus kennelijk hebben wij zelfs nog 4000 jaar getwijfeld of wij wel aan die uier zouden gaan zitten. Van die beesten die wij inmiddels wel als vee beschouwden in plaats van als wilde runderen. Dus om je antwoord kort te beantwoorden, wat ik altijd moeilijk vind, is dat zou zo'n beetje 6000 jaar zijn.
Ja, oké. Okay, ja. Hey, en eten zoals onze voorouders in een stedentijdperk is dus wel belangrijk en goed voor je, omdat ons lichaam daar nog steeds op is afgesteld?
Ja, we zien dat we dat ook een klein beetje moeten nuanceren. Zuivel is dan een mooi voorbeeld. Om het zo te noemen, blanke Nederlanders hebben genen geëvolueerd, waardoor wij ook na de zoogperiode nog lactase produceren, het enzym wat melkzuiker kan splitsen. Dat is een voorbeeld van een genetische aanpassing op het dieet. Maar we zijn dus niet aangepast op het eten van deze hoeveelheden graan en op het eten van echte nieuwe voedingsmiddelen zoals transvetten en dat soort dingen waar wij nu eigenlijk heel veel van binnenkrijgen. En ook de hoeveelheid koolhydraten die wij nu eten, en dat heeft geen voorgeschiedenis in de evolutie van de mens.
Nee, dus, dat snap ik inderdaad. Want granen, dus vooral koolhydraten en zuivel misschien ook grotendeels. Terwijl als je groente, fruit, noten, zaden, vlees en vis eet, ligt dat accent enorm op vetten en eiwitten.
Precies. Het is eigenlijk heel moeilijk om binnen natuurlijke voeding boven de 100, 150 gram koolhydraten per dag te komen. Terwijl als je zo'n beetje doet wat de schijf van 5 zegt, en de meeste mensen eten natuurlijk eigenlijk nog slechter dan wat de schijf van 5 zegt, maar dan zou je al rond de 250 gram koolhydraten per dag eten. Dus dat is een verhouding die niet voorkomt in de menselijke geschiedenis. Nee. Geen wereldgebied waar de mens ooit kwam, bood zoveel koolhydraten.
Nee, vandaar ook de verstoringen in ons lichaam, hè, met de pancreas, de alvleesklier en de suikerhuishouding. Ja. Ja, dat is goed om er volgende keer over door te praten. Evert, mag ik je hartelijk bedanken voor de informatie nu?
Ja, zeker.
Leuk. Tot de volgende keer.
Bedankt. Bye-bye. If there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? I ain't afraid of no ghosts. Through your head, who can you call? An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? I can't hear you.
Want de dames zijn weggemixt. In deze mix van Eric B. De Eric B. Club Mix was dat. WHHY. En Ghostbusters. Klonk een beetje raar. Hele vette bas en een beetje vreemde hoge tonen. Maar ja, dat krijg je als het helemaal gemixt wordt, denk ik. Nog meer gezondheidsnieuws straks. Even gaan kijken wat we de komende zaterdag gaan doen. Misschien is het mooi weer, ik weet niet. Gewoon rustig lopen in het park en kijken waar je van kan genieten. Weet niet. Chicago. Singing Italian songs. Yeah. Lekker dagje, je hoeft nooit zo fel meestal. Lekker rustig aan doen. Volgens mij komt dit nummer van Chicago van hetzelfde album als een van de mooiste If You Leave Me Now. Dat ken je vast wel, hè?
Het goudlachtje toe.
Ja, bij de donderdagdate hebben we ook dit.
Gezondheidsnieuws.
4 voedingssupplementen kunnen de hydratatie van de huid verhogen en een droge huid verbeteren. Dat komt uit een review in Frontiers in Nutrition. Nou, dit is de uitslag. Het gaat om collageen, ceramiden, hyaluronzuur en procyanidine. En dat heet ook wel pycnogenol. Nou, die wetenschappers hebben een systematische review uitgevoerd, waarbij ze 66 studies hebben bekeken naar de gezondheid van de huid. En de belangrijkste deelnemers waren vrouwen in de leeftijd van 30 tot 60 jaar. Van dus collageen, ceramide, hyaluronzuur en procyanidine werd bewezen dat ze effectief zijn om het vochtgehalte van de huid te verhogen. En ze denken dat het mechanisme is dat deze 4 bewezen voedingsmiddelen één gemeenschappelijk kenmerk hebben. Dat is het aanvullen van voedingsstoffen die de huidbarrière en de huidfunctie herstellen. En ze zeggen ja, voor de andere onderzochte voedingssupplementen is toch wat meer en kwalitatief beter onderzoek nodig om de mate van effectiviteit te kunnen vaststellen. Nou, doe er je voordeel mee, toch 4 stoffen, hè?
Thank you.
je net als ik te wachten totdat Diana Ross begint met zingen. If there's a cure for this, I don't want it. Maar ze doet het niet, want het is een nummertje van de Players Association. Die keer je weer van Turn the Music Up. En dit was Love Hangover in een instrumentale versie. Nou, nog eentje dan, om dit eerste uur te besluiten. En dan zie ik je zo meteen terug, hè? Oké, dit zijn de Alessi Brothers. Heel mooi liedje.
Girl, I miss you. I feel you wanting me over the telephone. But I'm still here alone and though it seems close to perfect day where everything just went my way. Might have the longest night I've ever known. I wish that I was making love to you tonight.
Wish I was making love.
I've never seen so many stars or a moon as bright. Baby, all that's missing could make it all just right. And I wish that I was making love to you. In the darkness, I feel my empty bed covered with loneliness. We pay for our success in ways we never could have dreamed before. Babe, I need you more and more, and nothing ever makes me want you less. I wish that I was making love.
Gaat zo verder. Gaat zo verder. Gaat zo verder.